Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 20. En ik lees u daar nog eens uit voor het 32e vers. Handelingen 20, vers 32. Daar spreekt het woord van de Heere. En nu, broeders, ik beveel u goden en de woorden zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op afscheid voor Gods aangezicht. Vorige week hebben wij op dat gedeelte gelet hieraan voorafgaand. Maar toen is dat gedeelte dat werd voorgelezen niet helemaal behandeld. Ons resten nog de versen 22 tot en met 24 en daarom zijn die nu ook nog een keer voorgelezen. We hebben verleden week gelet op de inhoud van de prediking van de apostel. Maar het gaat over het afscheid van de ouderlingen van de gemeente te Efeze. En waarschijnlijk ook oudsten, afgevaardigden uit de plaatsjes daar rondom. En Paulus, die haastende is om met het Pinksterfeest in Jeruzalem te zijn, hij wilde niet het risico lopen om in Efeze lang te blijven, opgehouden te worden door de mensen daar. En daarom zijn ze doorgevaren naar Milete, 50, 60 kilometer verder. En vandaar heeft hij een boodschap laten bezorgen in Efeze of de oudsten of de opzieners van de gemeente bij hem wilden komen. Uiteraard vergde dat bij elkaar ook wel weer een paar dagen, maar blijkbaar niet zo lang als dat de apostel zelf de stad waar hij wel 3 jaren verkeerd had, gewoond en gewerkt heeft, dan dat hij daar zelf naartoe zou zijn gegaan. En nu heeft hij die ouderlingen daar ontvangen en hij heeft ze verteld hoe hij onder hen geweest is, dat ze dat kunnen weten. Dat hij de Heere mocht dienen met alle ootmoed, tranen, verzoekingen die hem overkomen zijn door de hinderlagen van de Joden. En hoe hij niets achterhield van wat nuttig was. Dat hij alles verkondigd had in het openbaar en bij de huizen. Betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu gaan wij vervolgen, ik laat dat nu verder rusten, met vers 22. En nu, zie, ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Ik heb dat al eerder gezegd. Blijkbaar heeft de apostel gevoeld, innerlijk, door de inspiratie van de Heilige Geest, dat zijn reisplan anders zou gaan dan dat hij het zich had voorgesteld. Hij had immers gedacht, ik ga even naar Jeruzalem, een kort bezoek, de collectegelden voor de gemeente Jeruzalem overbrengen met de deputaten van de gemeente uit het heidendom die hem vergezelden. Nou, en dan ga ik rechtdoor naar Rome, want hij had immers gezegd, daarna moet ik ook Rome zien. En nu heeft hij voor zichzelf gemerkt dat de weg van de Heere anders zal zijn. En dat voorlopig even het zwaartepunt valt niet op Rome, maar op Jeruzalem. En dat daar nog heel wat staat te gebeuren. En dat daar ook nog heel wat dingen zullen zijn die een verandering zullen brengen in zijn voorgenomen plannen. Dus je zou kunnen zeggen, Rome verdwijnt enigszins op de achtergrond en Jeruzalem is weer hoogst actueel. Hij zegt nu, zie ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem. Er is wel strijd over geweest of dat Paulus bedoelt. Ik ben gebonden door mijn eigen geest. Of dat geest, zoals het in onze Statenbijbel staat, met een hoofdletter geschreven moet worden. En ik denk dat de Statenvertaling de juiste weergave geeft. De Heilige Geest wordt hier bedoeld. Kijk, je kunt eventueel vanuit het oorspronkelijke dat woordje geest in een kleine letter schrijven. Maar voor mij persoonlijk staat het vast dat de apostel Paulus via Jeruzalem naar Rome moet gaan. Hoe, dat weet hij nog niet. Maar dat de Heilige Geest hem daarin als het ware gebonden heeft. Dat wil zeggen, er is geen andere uitleg mogelijk. Er is ook geen andere weg mogelijk. Dat brengt wel een bepaald probleem mee. Want je zou kunnen vragen, is de Heilige Geest dan tegen zichzelf verdeeld in zijn werkingen, in zijn leidingen? Want van stad tot stad, we zullen er ook nog voorbeelden van krijgen, van stad tot stad zijn er mensen die door de Heilige Geest de apostel betuigen dat hen banden en verdrukkingen wachten in Jeruzalem. En er zijn er ook, die zullen alles op alles zetten om hem als het ware vast te houden. Ga niet, ga niet. En dat Paulus zal zeggen, waarom maken jullie mijn hart week? Ik moet gaan en ik wil gaan. Kijk, die vraag blijft natuurlijk even staan. En daar hoop ik ook bij gelegenheid wel een antwoord op te mogen geven. Maar ik zeg dit voorschans. Waarom? Als je natuurlijk het zo ziet dat die weg van Paulus naar Jeruzalem, en er zijn er die het zo verklaren, dat dat eigenlijk een eigen weg geweest is, die hij in zijn eigen geest heeft voorgenomen en waar hij zich aan gebonden heeft. Ja, dan moet je hier wel geest met een kleine letter schrijven. He, en dan komt heel die gang van de apostel Paulus, die komt dan als het ware naar voren als een vleeselijke gang. In ieder geval een menselijke gang. En natuurlijk, dat hoeven wij niet uit te sluiten, de apostel was een mens. Maar ik geloof zeker dat wij een lijn mogen zien. Ik zeg dat ook reeds op de voorgrond. Paulus heeft in Jeruzalem bewilligd in de dood van Stefanus. Hij heeft een welbehagen gehad in de dood van Stefanus. Hij heeft de gemeente te Jeruzalem verstrooid en veel verdriet aangedaan. Hij heeft daar de mensen de rillingen op het lijf gejaagd vanwege zijn bloeddorstig vervolgen van die verachte sekte van Jezus van Nazareth. Nu heeft de Heer Paulus als een uitverkoren vat op bijzondere wijze beschikt om zijn dienstknecht te zijn. En om het evangelie door hem te dragen onder duizenden van heidenen en ook van joden. En nu zien we, en dat is voor mij persoonlijk heel belangrijk, nu zien we telkens bepaalde overeenkomsten. Jezus had gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet op mijn naam. En nou zie je dat die Paulus, die mag, nee, niet als de middelaar, die als borg en plaatsbekleder de straf die ons tevreden aanbrengt. Zo zal het niet zijn met Paulus. Zo zal Paulus niet draven. Maar wel zal hij die voetstappen van de meester mogen volgen. Zoals de schrift zegt, gij hebt tot een voorbeeld des lijdens onze Heer Jezus Christus, opdat ge zijn voetstappen ook zou navolgen. En daarin mocht Paulus ook een exempel zijn. En daarom zou ik zelfs willen zeggen, zoals Jezus nou tenslotte gedreven, geperst werd om naar Jeruzalem te gaan, opdat hij daar veroordeeld, onschuldig veroordeeld zou worden door de Joodse raad en door Pontius Pilatus. Zo zien we nou ook dit uitverkoren vat, dat daar in Jeruzalem zoveel onheil teweeg gebracht had, zien we nu ook gebonden door de Heilige Geest naar Jeruzalem gedreven worden, om daar als een exempel, een voorbeeld wil dat zeggen, van de grote genade en ontferming van de Heer Jezus Christus, om daar nou te mogen lijden, om daar nou verworpen te worden, om daar nou te moeten bemerken, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Een discipel is niet meerder dan degene die hem zendt. En zo, ik teken dit even, dat komt misschien nog wel eens terug, om u een bepaalde lijn in gedachten te brengen. Dat je iets zien mag van die eeuwige raadslag Gods. Want tegelijkertijd is het ook iets beklemmends. Jezus Christus is in Jeruzalem veroordeeld. Jacobus de rechtvaardige, die verkeert daar blijkbaar nog in redelijk goede doen. En die man die zal straks zeggen, kijk eens broeder, hoeveel duizenden van Joden die geloven. En het zijn allemaal ijveraars voor de wet. Maar als Paulus komt, dan is het afgelopen. Dan hoor je niet dat Jacobus het voor hem opneemt. En niemand niet. Dat is ook iets van die trieste ervaring. Die bij de borg en middelaar volmaakt geweest is. Ze hebben mij alle verlaten. En gij zult mij alle verlaten. Maar dat het een pijnlijke weg geweest is, dat is zeker. Maar weet je wat het beklemmende is? Daar bedoel ik eigenlijk dit mee. Nu zal God bij monden van deze ex-fariseer, vervolger, vijand, voor de laatste keer in Jeruzalem dit voorbeeld, dit exempel van zijn grote ontferming laten staan. Om getuigenis af te leggen. Al zal zijn getuigenis ook niet worden aangehoord. En dan komt het einde in het zicht. Het einde. Want waar dat evangelie tot een einde toe versmaad wordt, daar haalt God zijn kinderen weg. En de rest gaat er aan. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Zij hebben uw wet verbroken. En dat is dat eeuwig evangelie. Wat zie je daar niets van de grootheid, van de langmoedigheid van de Heere, maar ook van zijn bijzondere raad en voorzienigheid omtrent deze getuigen van het evangelie. Hier gaat hij, voortgedreven, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Hoe het precies gaan zal, er zal nog wel meer komen. Straks komt Agabus daar in Caesarea, dan is hij er al bijna. Dan zal hij zeggen, de man van wie deze gordel is, die zal al zo gebonden worden. Nu weet hij het alles nog niet precies, maar hij weet wel dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, Het is ons niet allemaal beschreven. Enkele voorvallen, een drietal, worden ons genoemd. Maar hieruit blijkt dat overal waar hij kwam en komt, daar geeft de Heilige Geest getuigenis, dat is een vrij sterk woord, dat hem banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Het komt eraan. Hij reist er naartoe. Wat is de kracht van de geest sterk? Sterker dan de menselijke geest. Veel sterker. De menselijke geest heeft een opzien en een natuurlijke afweer tegen banden en verdrukkingen. De menselijke geest zou een andere weg kiezen dan juist die moeizame weg. En daarom, wij moeten de apostel niet zien als een voorbeeld van menselijke kracht en courage, maar als een instrument van de Heilige Geest, waarbij hij zich geheel aan de wil van God onderwerpt. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat blijkt, want hij zegt, maar ik acht op geen ding. Dat wil zeggen, ik acht alle dingen schade en drek te zijn. Alles wat mij betuigd wordt, dat werp ik niet oneerbiedig naast meneer als kletspraatjes. Nee, want ik voel dat de Heilige Geest mij getuigt door de stem van de profetie dat mijn banden en verdrukking wachten. Ik hoor het eerbiedig aan, maar ik weet tegelijk, ik moet gaan. Wat de uitkomst ook mogen zijn, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heere hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Ik acht op geen ding, nog houdt mijn leven dierbaar voor mijzelf. Een beetje moeilijke woord, zinsbouw. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Ik zal trachten de zin, de bedoeling van deze tekst weer te geven. Als het erover gaat, wat mijn leven mij persoonlijk waard is, in verhouding tot de dienst en het koninkrijk van God, dan zeg ik, ik hou mijn leven niet krampachtig vast voor mezelf. Maar ik wil het heel graag ten dienste van het evangelie geven. En als ik zo mijn loop mag volbrengen, ook door het verlies van mijn leven hier op aarde, dan begeer ik dat en dan is dat goed. En dan wil ik daarbuiten niet mijn leven puur uit een creatuurlijk gevoel, een menselijk gevoel, overleven. Nee, als dat leven geleefd wordt in de loopbaan van het evangelie, Dan volbreng ik graag mijn loop, ook al bezwijkt mijn lichaam. Al wordt mijn lichaam gedood, overgeleverd. Nee, dan hou ik het niet voor mezelf. Het is van hem. En staat in verband met de gang van het evangelie. En dat gaat boven alles. En daarbuiten acht ik alle dingen schade en drek. Dat is heel sterk gezegd. Maar dat heeft Paulus met innerlijke overtuiging en blijdschap mogen zeggen. Het woordje dierbaar. Dierbaar betekent ook kostbaar. Hoe kostbaar? Ik hou mijn leven niet als een prijs, als een kostbaar kleinood voor mezelf. Nee, ik wil liever de loop, de loopbaan, met blijdschap tot het einde brengen. En dat ik bij hem mag komen, die mijn ziel lief heeft. En ik wil gaan met die dienst, die diaconia, die dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, die hij mij op de schouders gelegd heeft, wil ik gaarne vervolgen. Door alles heen. Ten koste ook van alles. Om te getuigen het evangelie van de genade van God. Dat is ook een breed woord. Het evangelie dat ons predikt. De genade van God. En het evangelie dat ons als het ware brengt in de genade van God. Dit is een geweldige samenvatting van het evangelie. De vorige keer hebben we gehoord over bekering en geloof. En hier vat de apostel de boodschap, de dienst die hij mag verrichten en die hij met blijdschap wil verrichten. Hier vat hij het samen in het evangelie van de genade van God. Gelukkig is die mens die daar een oor en een hart voor mag krijgen. Gelukkig is die mens die door de Heilige Geest zo geleid wordt dat hij van het evangelie geen werk maakt. Iets wat wij daar staan. Maar dat het echte blijde, de goede boodschap is van de ontfermende God. Die niet omdat wij zulks waardig zijn. Niet omdat wij zulke zoekers en vragers zijn. Maar die uit vrije goedheid een vriendelijk beschermer en redder is van zondaar. Want laten we dat altijd bedenken. Hij begint. Hij zet het voort en hij volleidt het. Niet wij. En een ieder die nou in zichzelf mag weten, door het allerheiligst geloof mag erkennen, met deze apostel, dat het bedenken des vleeses de dood is. Ja, vijandschap tegen God. En dat God vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood van de Zoon. Die wordt blij met een evangelie dat genade verkondigt en genade met zich meebrengt. Die wordt, nou kan die zalig worden. Niet meer vanuit zichzelf. Maar vanuit Gods vrije goedheid. Dat hij schuld vergeeft. En dat hij tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Niet degene die zelf een kind konden worden. Maar die hij heeft verootmoedigd om kind te mogen zijn. Dat is het evangelie van de genade Gods. Nou, wat is dat dan verheugend, dat deze man die loop wil volbrengen. Ook al weet hij, dat loopt uit op banden en verdrukking. Want dan kan het laatste stukje, midden in de banden en in de verdrukking, kan nog zo door God bestuurd worden, dat hij dan nog net als in Filippi mag uitroepen midden in de nacht. Doe jezelf geen kwaad, wij zijn alle hier. En de stokbewaarder zeer bevende geworden zijnde, viel, sprong naar binnen en viel neer voor hun voeten. Lieve heren, wat moet ik doen op dat ik zalig worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Gij en uw huis. Toen zaten ze midden in de verdrukking. En ze zongen God de lof. En de gevangenen hoorden naar hen. Alles merk je bij deze knecht Paulus staat in het teken van de loop van de genade. Van het werk van de genade. En nu zie, ik weet dat gij alle waar ik doorgegaan ben, die tekst die roept de gedachte op dat er ook wel ouderlingen uit de omgeving, oudsten, opzieners aanwezig zijn. Ik weet dat gij alle waar ik doorgegaan ben, prediken het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zult zien. Afscheid. Ik weet, zegt hij. Hoe? Een voorgevoel? Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Misschien mag je wel een voorgevoel noemen, maar dan een voorgevoel, het staat er vrij sterk. Je hebt natuurlijk de gedachte dat Paulus later nog een keer uit de gevangenis ontslagen is en nog een reis heeft gemaakt en daarna tenslotte weer gevangen genomen is en toen onder zeer moeilijke, erbarmelijke omstandigheden, zoals uit de brieven blijkt, dat zijn einde aan het staan is. Dat is een heel moeilijk punt, daar kom ik misschien nog wel eens op terug. Maar die dat nu voor zeker aannemen, die zeggen ja, dat dacht hij, maar hij wist ook niet dat hij later toch nog een keer terug zou komen. Nee, ik neig naar de gedachte dat dit stellige woord ook vervuld is. En dat hij deze mens voor het laatst hier op aarde heeft gezien. Ik weet, zegt hij zo verzekerd, dat gij alle waar ik doorgegaan ben, predikende dat koninkrijk Gods, dat andere koninkrijk, die steen zonder handen afgehouden, die alle andere koninkrijken vermaalt, dat koninkrijk in beginsel van het heden, maar toch in zonderheid, dat wij ook verwachten, uw koninkrijk, komen, want het is nog niet gekomen zoals Jezus Christus het heeft beloofd en zoals God het in zijn eeuwige raad heeft besloten. Ik weet, zegt hij, dat jullie mijn aangezicht niet meer zien zullen. Dit zal hij gesproken hebben. Nogmaals, door de overtuiging van de Heilige Geest in het hart. Het is een soort sterfbed. Paulus is hier nog niet stervende. Dat niet. Maar het komt wel op hetzelfde neer. Als je voor goed afscheid neemt, hier op aarde, van elkaar. Ach, hij zal ook de troost noemen. Ze zullen van elkaar scheiden, maar niet voor eeuwig. Maar hier op aarde wel. Dat is heel ingrijpend. Familielid schreef naar mijn moeder, geliefde tante. Hoera, hoera. Ome Gerrit is gelukkig verlost. Toen was mijn moeder wel een klein beetje, ja, ze vond dat niet, het deed haar niet zo goed. En toen haalden ze dit ook aan, want daar hebben we tijd geleden ook in Waddinxveen op gelet. Toen zegt ze, nou, je mag toch wel bedroefd zijn. Zeker, mag je wel bedroefd zijn. Al is het niet als degene die geen hoop hebben. Maar er is ook een oprechte, gepaste droefenis. Echt waar. En dat is bij de een sterker misschien dan bij de ander. Maar ieder weet er toch wel iets van, die wat op aarde moet missen. Ik kan mij nu nog niet realiseren praktisch, zo af en toe als ik in de kerk of in Waddinxveen, dan denk ik, hé, hoor vader weer eens zingen. Dan denk ik, in gedachten hoor ik zijn stem. En dan opeens realiseer je, ja, hij is hier niet meer. Hij zingt nu volmaakt Maar ik bedoel alleen maar, je moet er niet te gering over denken. Je moet ook niet in een overschatting daarover spreken van. Want het is toch een heel verdrietige en ernstige zaak als wij elkaar hier moeten missen. Ik kan me begrijpen dat er soms mensen zijn, man en vrouw, dat je hoort zeggen, ja, toen vader toen moeder gestorven is, toen kon vader eigenlijk ook niet meer leven. Je zag hem achteruit gaan. Hij had geen levensmoed meer, geen levenslust, hij is zomaar weggesmolten. Kun je nagaan hoe diep dat zoiets in kan grijpen. Daarom betuig ik u op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van allen, want ik heb niets achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Al de raad Gods. Weer dat klemmende, ernstige, sterke woord. Daarom betuig ik uw lieden op dit ogenblik, op deze dag, voor Gods aangezicht, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Dat is nogal wat. Ja, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Al de raad Gods. Je moet dat goed begrijpen. Het is een Bijbelse uitspraak. Je komt hem bij Ezechiël ook tegen. Het rein zijn van het bloed van de horens. Maar je moet daar alleen maar over spreken als je kennis hebt van het evangelie van de genade Gods. Anders kan dat niet. Ik heb het misschien wel eens gezegd, maar ik kwam ook op de plaats, die ouderling die stond naar te bidden, dat ik me vrij mocht maken van het bloed van al die mensen in die kerk. En op een gegeven moment kon ik daar niet zo goed mee tegen en toen haalde ik het aan in de preek. Ik zei, ja, een medebroeder die heeft nou elke keer dat ik rijm, maar ik kan dat pakje niet dragen. Dat hoef ik ook niet meer te dragen van de Heere. Hij heeft het gedragen. En in die zin kan men dat als een zodanige belasting, maar dan uit het verbroken verbond der werken, kan men dat opstapelen, dat als je er vatbaar voor bent, nou, dan word je depressief. Dan denk je, laat ik maar niks meer zeggen. Of je gaat je eigen uitsloven, zeg ik nou wel genoeg, tenzij iemand wederom geboren worden en een ander, ja, die staat op de rechtvaardigmaking te hakken en een ander heeft het weer nog eens anders over. Zo hoeven we niet te leven, gelukkig. Nee. Ik zou het niet zeggen als de Heer me dat ook niet gegeven had, hoor. Maar je moet je eigen daar niet door laten imponeren. De zaak heeft ernst genoeg in zichzelf. En die ernst hoeven voor een ander niet opgeschept te worden. Alsof het een soort verdienstelijkheid is en een daad is en vast een aanmoediging. Denk erom, dominee. Denk erom dat hij het goed zegt, hoor. Dat er niemand is die... Nee, zo. Dan voel je jou eigen al gelijk al niet zo thuis in die sfeer. Wat bedoelt de apostel? Rein ben van hun bloed. Hij bedoelt eenvoudig dit. Je hoeft niet bij mij aan te komen om te zeggen, hey, dan weet ik nog niet hoe ik rechtvaardig kan zijn voor God. Hoe ik rechtvaardig mag zijn in de ogen van een rechtvaardige Heer. Dan weet ik nog niet. Hoe zit dat nou? We hebben het wel nodig om er altijd weer opnieuw op gewezen te worden. Maar om die kernen gaat het, dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. En dat wij niet meer de zonde zouden dienen, maar wij in hem en hij in ons zouden leven. Ik noem maar een paar dingen. Maar dat wil Paulus zeggen. Kijk eens, jullie leven, als jullie het verschoppen en vertrappen, je zou zeggen, vertrouw ik dat dan niet? Hoor eens, wij kijken tegen de buitenkant aan. Wij oordelen naar wat iemand zegt. Wat iemand met de mond beleidt, uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Maar dat neemt de ernst niet weg. Want er is geen afval van de heiligen, zoals men dat noemt, en er is een volharding van de heiligen. Dat is bij God vandaan eeuwig waar. Maar hier op aarde zijn er heel wat mensen afgevallen, hoor, die voor heiligen gehouden werden. En voor bijzonder bekeerde mensen. De apostel heeft gezegd, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dat moet je altijd met elkaar houden. Er is ook een soort verkeerde inslag. Nou ja, och, als het eenmaal goed is, dan zal het wel goed blijven en dan zal het wel goed zijn. Want dat kan niet. De Heer die... Als ons eigen daarmee troost. Kijk, als de Heer je ermee troost en die zegt, ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik geef je nooit over. Ik geef je nooit los. Als jij in de benauwdheid zit. Dat je denkt... Nou kom ik openbaar als zo'n huichelaar, zo'n verworpene, zo'n verlater, die het goede woord van God hebt gehoord, de krachten der toekomende eeuw gesmaakt en ik ben een afvallige geworden. Kijk, als God dan zegt, en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid, dan mag je blij mee wezen. Maar als je eigen troost en zegt, nou ja... Zit wel goed hoor, want ik heb wel eens zus en ik heb wel eens zo. Nee. Dan haal ik nou net dat levende eruit weg. Kijk eens mensen, het klinkt misschien een beetje, maar je moet het niet verkeerd opvatten hoor. Alsof er geen zekerheid is in God en geen waarheid. Want het is eeuwig waar wat de Heer doet. Maar kijk, zodra een mens denkt dat hij er is, dan is hij niet op zijn plek. Dan wordt hij een gearriveerd mens. Hij is aangekomen. En we zijn nog op weg. We zijn nog op weg. Je weet niet voor hoe lang, maar dat we nog op weg zijn. Ja, je zou zeggen, bij God in Christus is alles klaar. Maar de Heer is met ons nog niet klaar. Daar moet je rekening mee houden. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn eigen discipelen, zo zal mijn hemelse Vader u doen. Aan de pijnigers overleveren. Als je niet vergeeft aan ieder zijn broeder zijn misdaden. Dat kun je niet redeneren, nou maar dat kan toch niet, want dat waren toch uitverkoren 11 van de discipelen. Ja, zo werkt dat niet, zo gaat dat niet. Zo is dat niet. Dat is nou echt, dan kom je terecht in een dode beschouwing. En er staan mensen over de diepzinnigste en de meest zwaarste, ernstigste waarheden van het woord te praten. En ze voorstellen, het doet helemaal niks meer. Als het nog eens wat mag doen. Ja. Maar kijk, dat is nou het levendige van dat woord. Strijd de goede strijd des geloofs. Blijf daarbij tegen alle aanvechtingen in. Want er komt alles en alles komt erop af. En dan wil de apostel zeggen, mensen. Nou, voel ik in geweten voor God. Me rein. Dan wil hij zeggen, ik ben een volmaakt mens. Wie zal een reine geven uit een onrein? Hij bedoelt ook niet, ik ben rein in Christus. Dat bedoelt hij ook niet. Hij bedoelt, ik voel me ten opzichte van jullie niet schuldig. Want ik heb niets achtergehad. Hij mocht als een wijze bouwer bouwen. Totdat hij, kijk, je kan moeilijk als je ergens komt... Als gezonden als van de apostel Paulus. Dan moet je echt niet denken dat die man op de Areopagus of waar dan ook. Dat hij begon te preken. Ja. Over welwezen en over wezen van het geloof. Over een eeuwige predestinatie, een verkiezing. Nee. Heeft hij met wijsheid gesproken. Heeft hij die God verkondigd. Zoals hij zich ook in de tijd openbaart. En ten volle in Christus Jezus. Maar Paulus is niet zo kort in Efeze geweest. En daar heeft hij toch al in zonderheid de raad Gods mogen. Al de raad Gods. Dat betekent hier dat hij alles ten slotte heeft verklaard. Uit dat eeuwige welbehagen Gods dat van eeuwigheid bij die God geweest is. In de Zoon zijner eeuwige liefde. Heeft hij die broeders en die zusters erop mogen wijzen. Daar in Efeze en al de plaatsen waar hij doortrok. Dat ze nu naar de goede kant mochten vallen. En het geloof mochten leren kennen in de Heer Jezus Christus en de liefde. Heeft hij tenslotte mogen verklaren als een vrucht ook. Niet alleen van Christus kruisverdiensten. Maar van dat eeuwige soevereine werk van Gods raad. Dat hij ze nou uitverkoren had voor de grondlegging der wereld. Opdat ze zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Al de raad Gods. Als het anders is, dan zeg ik al bijna, zijn het loze praatjes. Waarbij een mens probeert Gods eeuwige welbehagen onder de tafel te doen. Niet over te praten. En dan wordt de raad Gods alleen maar dit. Kies heden wie je dienen moet. Dan is het plaats. Maar als dat bewust bedoeld wordt zo, dat die eeuwige raad van God, die Paulus ziet, zich heeft zien ontwikkelen daar in de toebrenging, ondanks alle vijandschap in Efeze. Dat die grote pottenbakker, die macht heeft, daar zo om zich heen greep, door middel van zijn woord en geest. En zoveel mensen trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Als dat op een of andere manier, hoe bedoeld, dat is vers 2, naar de achtergrond raakt, dat is niet al de raad Gods prediken. Nee. Dat is juist de raadslagen van, dat zijn juist de raadslagen van ons eigen hart. Dat probeert aan te knopen bij de raadslagen in het hart van de hoorder. En als jij dan zogenaamd hoor, zo gunnend, zo meelijdend, oh zo'n mannetje, oh heden dit en heden dat, dan schiet je niet veel mee op. Ja, er is wel een waarachtige gunning, dat wel, tuurlijk. Maar als dat nou het punt is wat de mensen zo mooi vinden, hij is zo gunnend, oh hij is zo gunnend die man, hij zou het, als God niet zo was, he, zo akelig dan. En als hij God was, dan zou het wel goed af zijn met ons. Kijk, dat is niet. Dat is het niet. Want daar schiet je niks mee op. Daar schiet je niks mee op. Maar met de raad Gods. Oh, dat verzet bergen. Dat breekt de hardste harten aan stukken. Hoe dan ook. Dat zorgt dat ze allemaal behouden aan land komen. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw erfvolk zal verblijd uw zegenen, Heren. Oh, en dat heeft Paulus nou allemaal mogen vertellen. Dus ze kunnen ook niet zeggen, we gaan nou vanaf heden een vrije wil, of weet ik wat, verkondigen, want dat hebben we van Paulus gehoord. Nee, Paulus bedoelt hier ook, denk erom, ik heb jullie de waarheid voorgehouden, geen halve, maar de hele waarheid. Daarom zegt hij erachter, zo heb dan acht op uzelf en op de hele kudde. Acht op uzelf, ja. Ja, daar begint het eigenlijk mee. Met jezelf. En daarna op de kudde. Waar zo'n gesteld paard. Maar, dus, wij moeten dan Ach. Het maakt natuurlijk dag en nacht verschil. We gaan niet meer naar huis, want ik wou dat toch niet afraffelen, dat laatste stukje. Het hoort wel echt bij elkaar, maar dan komen we daar nog een keertje op terug, dat laatste gedeelte. Ik wou hiermee eindigen. Kijk, ik wou dit zeggen, als het gaat over het dan acht op uzelf en op de hele kudde. Dat is nou maar net daarna hoe je dat mag horen. Als je dat mag horen met een geopend oor, dan begin je te zingen. Schraag op uw spoor, mijn wankelende gang. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig door uw geest mijn leven. En dat. Dat is niet een soort drijverij, niet een soort klopjacht op jezelf en op elkaar. Maar dat is nou acht geven op jezelf. Dat je je voor God leerde kennen als een hinkend zondaar. Als een mens die het niet kan en die het niet haalt. De reis, Jeruzalem. Kijk, en in die ervaring, in die oefening van het leven. Heere, houd mij vast. Heere, houd u mijn handen vast. Daar dan alleen mag je ook acht geven op elkaar. Niet uit de hoogte. Maar je mag wel vragen, doe je het alleen? Moet je het alleen doen? Gaat het niet? O, erken toch, de Heere is God die ons licht gegeven heeft. Acht geven op jezelf is daarom dit. Dat wij niet de man, de vrouw, de ouderling of de dominee of wat dan. Maar dat we juist voor Gods aangezicht buigen, zinken, voor hem in het stof. In de erkentenis, ik kan uw discipel niet zijn. En hij ontfermt zich. Zodra dat aspect weg is, dan komt de verbeelding. Dan komt ook de eigenwillige godsdienst. Dan komen ook die verleiders, wij zelf, die uit het midden opkomen. Want daar zijn we vergeten de rotssteen waaruit we gehouden zijn. En de holligheid van de bornput waaruit wij genomen zijn. Dan zijn we wat. Acht geven dus. Lieve Heere, ontdek mijn levensend aan mij. Toon me dat ik een sterveling ben, die buiten u verdwaalt, eeuwig verdwaalt en tenslotte verzinkt. Nu, dat geven ons God, om zo acht te geven op onszelf. Dan mag de buurman en de buurvrouw, de gemeente, mag daar ook wat aan hebben. Amen.